Goedemorgen, hele gemeente. Namens de kerkraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Kameraad uit Gouda zal voorgaan. Vanmorgen zal aan de oudste kinderen van de zonneschool een bijbeltje en aan de oudste kinderen van de kindernevendienst een dagboekje worden uitgereikt. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het zendingsfonds van de Zending- en Evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters en de derde voor het bouwfonds. Deze collecte en ook de zendingsbussen bij de uitgang voor de vakantie Bijbelweek bevelen we van harte bij u aan. Uw voorbeden wordt gevraagd voor Dirk van Inge in Wolfezen, voor Willy de Greef in Rauwehof in Tiel en voor de heer Dries van der Belt, Asmeerstraat 5, de revalidatiekliniek Padua in Boekel. Voor de heer van Os, Waalbendijk 93 en Jarin van Koten, Grotebrugse Grindweg 159C. Uit Tiel, in ziekenhuis Rivierland in Tiel. En voor Lisa van den Berg, dokter, Brinkstraat 20 in Lienden, die deze week in het UMC te Utrecht wordt opgenomen en geopereerd. De heer Martin van Hasselaar, Kolmenlandstraat 18, mocht hier uit het ziekenhuis thuiskomen. Aanstaande vrijdag 6 juli zal om 14:00 hier in de kerk, de Evelente, het huwelijk worden bevestigd en ingezegend van Corine van Lavieren, Heuningstraat 36... en Jan Nieuwenhuizen uit Rieland, dominee Zonneberg, hoop in deze dienst voor te gaan. Wij vragen u met dit bruidspaar mee te leven in uw voorbeden en door zo mogelijk aanwezig te zijn in de dienst. Zaterdagavond zijn u en jij weer van harte welkom op de wekelijkse gebedssamenkomst. Na afloop van de dienst zullen de vakantiegidsjes worden uitgedeeld die u tijdens de vakantieperiode kunt gebruiken als dagboekje. Ter voorbereiding op deze dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 108, vers 1. Mijn hart, o Hemel Majesteit, is tot uw dienst en lof bereid. En ook vers 2. Ik zal, o Heer, uw wonderdaan, uw roem, de volken doen verstaan. Ik noem nu het eerste en het tweede vers van Psalm 108. De kerkraad wenst u en jou hier in de kerk en ook de luisteraars thuis een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Gemeente, wij gaan God onze lof toezingen. En nu heb ik gezien dat ik bij het doorgeven van de psalm een klein foutje heb gemaakt. Dus het moet zijn psalm 97, maar ik kijk heel even naar de organist of dat het een probleem is. Is het goed? Oké. Okay. Het moet tweemaal zijn psalm 97. En we zingen nu psalm 97 vers 1, 2 en 3. Wij willen nu luisteren naar de wil van God voor ons leven. En dat doen we uit Exodus 20, de 10 geboden. En we luisteren ook naar wat Jezus zei over het grote gebod, zoals we dat lezen in Marcus 12. En direct in aansluiting daarop zingen we Psalm 97, vers 6 en 7. En we lezen in Exodus 20 het volgende. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel, niet zinloos gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam zinloos gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, apart zet. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog de vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die, maakte er een aparte dag van. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Noch zijn slaaf, noch zijn slavin, noch zijn rund, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Dan lezen we in Marcus 12. Lezen we over een schriftgeleerde. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat Jezus hun goed geantwoord had, kwam naar hem toe en vroeg hem: wat is het eerste, het belangrijkste gebod van alle? En Jezus antwoordde hem: het eerste van alle geboden is: hoor Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem: juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er is geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem: u bent niet ver van het koninkrijk van God. En niemand durfde hem meer iets te vragen. Amen. We gaan nu met elkaar bidden en speciaal voor de jongens en meisjes wil ik heel kort even vertellen waarvoor we nu gaan bidden. Er zijn twee dingen die we vooral in ons gebed tot God zullen zeggen. Want we hebben net de 10 geboden gehoord en dan kom je erachter dat we in de afgelopen week heel veel dingen niet hebben gedaan die we wel hadden moeten doen en heel veel dingen gedaan hebben die we niet hadden mogen doen. Dat we God niet lief gehad hebben zoals het moest. En dan gaan we vergeving omvragen. En we gaan ook nog iets anders bidden. Want we gaan straks uit de Bijbel lezen. En het kan gebeuren, dat hoop je natuurlijk nooit dat dat gebeurt, maar je kan de Bijbel lezen zonder dat het iets met je doet. Je kan de Bijbel lezen en net alsof het gewoon een normaal boek is. Maar wij geloven dat de Heilige Geest, God de Heilige Geest, als je in de Bijbel leest, iets in jou wil laten gebeuren. En daar gaan we om bidden. Ook dat als we nou uit de Bijbel gaan lezen, dat is het allerbelangrijkste in deze kerkdienst, dat we dan ook echt iets van God mogen horen. Dat Hij, als het ware, tot je spreekt. Laten we bidden. Grote en liefdevolle God in de hemel, wij komen tot u. En wij beseffen, wie zijn wij dat wij zomaar tot u mogen bidden. Wij zijn mensen die het verkeerde doen. We zijn zondige mensen en ook nog eens hele kleine, zwakke en nietige mensen. Wij weten dat u ons als laatste geschapen heeft, als kroon op de schepping. Maar wat maken wij ervan? Uw goede dingen verpesten wij. Uw liefde vinden we vaak helemaal niet zo belangrijk. En uw nabijheid schatten we niet op waarde. Wij kiezen er vaak voor om het verkeerde te doen in plaats van u en mensen lief te hebben. En we doen anderen pijn. Maar heren, wij bidden u, vergeef ons onze zonden. Want u bent het toch ook die het verlangen in ons legt, elke keer weer het verlangen om toch het goede te doen. Het verlangen naar een tijd waarin alles goed zal zijn. Heren, zie ons aan in de Heer Jezus Christus en maak ons nieuwe mensen. Meer en meer. En werk in ons met uw Heilige Geest als we straks uit de Bijbel gaan lezen. Want we kunnen heel veel dingen lezen en heel veel mensen kunnen dingen tegen ons zeggen. Maar het allerbelangrijkste en het allermooiste is toch om iets te horen dat van u vandaan komt. En wij geloven dat uw boodschap in de Bijbel staat. En daarom bidden wij u, Heren. U kent ons, u weet hoe ons leven is en spreekt u alstublieft tot ons. U weet wat we nodig hebben. U weet hoe we in de kerk zitten, wat onze gedachten erbij zijn, of we met problemen zitten of misschien heel erg blij zijn, of omdat we hier zitten omdat het vanochtend weer moest en er niet onderuit te komen was. Heren, u kent ons allemaal. En daar danken wij u voor, dat u ons nog beter kent dan wij onszelf kennen. Zegen ons zo in deze dienst. En geef dat wij met elkaar in zingen, bidden en Bijbel lezen en luisteren uw naam mogen verheerlijken. Geef dat ook aan de kinderen die straks naar de kindernevendienst zullen gaan, of naar de zondagschool. Zegen ook hen. Dit bidden wij u niet omdat we dat verdienen, maar uit genade in naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Dan zullen nu de kinderen toegesproken worden en een Bijbels krijgen.
Fijn kinderen dat jullie met zo grote getale gekomen zijn en dat jullie met zoveel zijn hier. Ik had eigenlijk een vraag voor jullie. Is er toevallig iemand jarig van jullie? Niet. Nee. Nou, als je jarig bent, krijg je meestal een cadeautje. En soms zelfs al meerdere. Maar wat is er mooier als je een cadeautje krijgt terwijl je helemaal niet jarig bent? Je krijgt iets en je hoeft er niets voor te doen. En je hoeft er helemaal niets voor te betalen. Sterker nog, je kunt er geen iets voor betalen. En als je een gratis cadeau krijgt aangeboden, dan zullen er denk ik maar weinig zijn die zeggen van nee, ik hoef het niet. Ik wil het niet hebben. Toch zijn er mensen die een gratis cadeau afwijzen en het niet willen hebben. Ik weet niet over welk cadeau, jullie weten misschien niet over welk cadeau ik het heb. Maar daarover hebben jullie zeker in de afgelopen 2 jaar op de kinderevendienst of op de zondagsschool gehoord over dat cadeau. Het cadeau dat God aan ons gegeven heeft. En dat is de Heer Jezus. Jezus die zichzelf heeft gegeven voor jou, voor mij, voor ons allemaal. En een cadeautje waaruit blijkt dat God van je houdt en dat hij ons heel goed kent. God die wil met ons allemaal te maken hebben. Dan zou het wel heel dom zijn om daar nee tegen te zeggen. Dat doe je tegen een cadeautje niet en tegen dit met eerbied gezegd cadeau ook natuurlijk niet. Wij geven misschien niet zo heel snel wat weg. Je hebt bijvoorbeeld voor je verjaardag iets heel moois gekregen. Misschien zelfs een heel groot cadeau, een fiets. Dan zul je hem niet de volgende dag zomaar weggeven. Maar de Heere God is heel anders. Hij wil ons heel veel geven. En daarover kun je lezen in de Bijbeltjes die hier liggen. En die iedereen ook thuis zal hebben, denk ik. Daarin staan heel veel mooie dingen. En die Bijbel kun je gebruiken als je heel blij bent. Maar ook als je soms wel eens heel verdrietig bent. Soms wel eens in de put zit. Als alles heel voorspoedig gaat, heel fijn gaat. Maar ook soms als de dingen tegen kunnen zitten. Dan juist kun je in de Bijbel zoveel lezen. Het kan soms ook wel heel moeilijk zijn, hè, wat er in de Bijbel staat. Om dat te begrijpen. Wat staat er nou precies? Wat wordt er nou precies mee bedoeld? Maar gelukkig mogen we daar elkaar allemaal bij helpen. Om te begrijpen wat er in de Bijbel staat. Dat kan thuis zijn. Kan op zondagsschool zijn. Of op de kindernevendienst waar jullie op hebben gezeten. Hier in de kerk. Of de clubs of de catechisaties die je misschien in de toekomst gaat bezoeken. Maar het wordt ook duidelijk als je een dagboekje erbij gebruikt. En vandaag krijgen sommige kinderen ook een dagboekje. Voordat ik jullie de Bijbel of het dagboekje uit ga reiken, wil ik ook nog even mijn dank uitspreken voor hen die leiding hebben gegeven. Allereerst mogen we natuurlijk God danken voor hetgeen hier ook bij ons in de gemeente mag gebeuren. Daar zijn we als eerste God natuurlijk heel erg dankbaar voor die mogelijkheden die we hebben. Dat we dat in vrijheid hier kunnen doen. Maar ook wil ik graag hen die leiding hebben gegeven het afgelopen jaar ook bedanken voor hetgeen zij hebben gedaan. Het lijkt allemaal zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Dus laten we dan ook de mogelijkheden gebruiken die er aangeboden worden om de kinderen naartoe te sturen. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat we elkaar niet moeten vergeten op te dragen in het gebed. Ook zij die leiding moeten geven, de dingen voor moeten bereiden. Dat we zo voor elkaar mogen en kunnen bidden. Dat de Heilige Geest ook zo zijn werk mag doen, ook onder de jongeren. Ik heb hier 2 grote stapels liggen. En ik wil je vragen, als ik je naam noem, om naar voren te komen. Dan mag je hier staan. Normaal gesproken doet de ouderling die het jeugdwerk onder zijn hoede heeft het altijd. Maar die hebben we op het moment niet. Maar ik vind het ook heel fijn dat ik het mag doen om jullie wat te overhandigen. Als eerste mag naar voren komen Rick Hermsen. Alsjeblieft. Niels Berends. Daan Tornbroers. Alsjeblieft. Rick Capelle. Rutger van Meerten. Rick Daas. Anna Roelofsen. Tijmen Borst. Amiek van Merkstein. Ruben van Oostrom. En de laatste, Bart van Essenveld.
Kon niet missen. Alsjeblieft.
Nou, jullie kunnen straks je Bijbeltje meteen gaan gebruiken. Want we gaan straks uit de Bijbel lezen. Dus het zal misschien nog even zoeken zijn, maar... Gerwin Berends. Ruben van Koten.
Trouwens, het waren drie. 1, 2, 3.
Ja.
Die van mezelf.
Joran de Kat. Stefan Tollenaar. Anne Maurits de Bie. Nienke van Kleef. Luanne van Leijen. Renske van der Vieren. En Christian Brinkman. Ik hoop dat ik niemand vergeten ben, anders kun je het nu nog zeggen. We willen met elkaar nog zingen uit Psalm 100, vers 1 en 4. Het staat niet op het bord, maar gelukkig hebben we een flexibele organist die dat graag met ons wil spelen. Psalm 100, vers 1 en 4. In Psalm 100 gaat het in vers 1 over het juichen voor de Heere God. Hem dienen met blijdschap. En hopelijk doen wij dat ook met z'n allen. En daarom willen we dat nu ook met elkaar zingen. En in vers 4... willen we zingen over de Heere God die zo trouw is. Ik had het net over een cadeau. Nou, de Heere God wil ons heel veel cadeaus geven. Hij is heel goed voor ons. Hij is heel trouw. Iedere keer opnieuw weer, ook voor jullie. Jullie die net ook al een Bijbel of een dagboekje hebben gekregen. Wil God daar iedere dag zijn. En daarom willen we dat met elkaar zingen. Dat Hij zo getrouw is. Psalm 100 vers 1 en 4.
Oh, man.
zie al heel veel kinderen in hun net gekregen Bijbel opzoeken waar we gaan lezen. En dat is natuurlijk heel gaaf als je dat nu al gelijk mee kan lezen. Wij gaan een stukje lezen uit Lucas 16. En daar staan twee, in dat stukje staan twee lastige dingen. Daarboven staat al de onrechtvaardige rentmeester. Rentmeester, dat is iemand die, stel jij was directeur, nou dan heb je niet de tijd om alles van je hele bedrijf te regelen. Ik wacht heel eventjes tot ze het allemaal gevonden hebben. Ik denk dat als we dat stukje gaan lezen, dat er twee lastige woorden in staan. Namelijk rentmeester. En een rentmeester, dat is iemand die, stel jij bent directeur, dan heb je nooit de tijd om alles zelf te gaan regelen. Nou, een rentmeester, dat is iemand die zorgt dat de rekeningen betaald worden, dat de machines allemaal goed blijven lopen. Dat is iemand die doet heel veel voor jou. Een soort van onderdirecteur. En er staat ook nog een ander moeilijk woord in. Dan denk je misschien ook, wat is dat? Dat is het woord mammon. En de mammon, dat is de god van het geld. Dus vroeger hadden ze allemaal afgoden, dat weet je misschien wel. Nou, de mammon, dat had alles met geld te maken. Dus je moet maar gewoon aan geld denken en dan snap je misschien iets beter waar het over gaat. Lucas 16, vers 1 tot en met 13. En Jezus zei ook tegen zijn discipelen, er was een zeker rijk mens die een rentmeester had. En deze werd bij hem aangeklaagd dat hij zijn goederen verkwiste. En hij riep hem en zei tegen hem, wat is dit wat ik over u hoor? Geef rekenschap van uw rentmeesterschap, want u kunt niet langer rentmeester zijn. En de rentmeester zei bij zichzelf, wat moet ik doen, omdat mijn heer dit rentmeesterschap van mij afneemt? Spitten kan ik niet, en voor bedelen schaam ik mij. Ik weet wat ik doen zal. Opdat ze mij, als ik ben afgezet als rentmeester, in hun huizen ontvangen. En hij riep de schuldenaars van zijn heer één voor één bij zich. En zei tegen de eerste, hoeveel bent u mijn heer schuldig? En hij zei, 100 vaten olie. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis, ga zitten en schrijf snel 50. Daarna zei hij tegen een ander, en u, hoeveel bent u schuldig? En hij zei, 100 zakken tarwe. En hij zei tegen hem, neem uw schuldbekentenis en schrijf 80. En de Heer prees de onrechtvaardige rentmeester, omdat hij verstandig gehandeld had. Want de kinderen van deze wereld zijn onder elkaar verstandiger dan de kinderen van het licht. En ik zeg u, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Wie trouw is in het minste, is ook in het grote getrouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan wat betreft de onrechtvaardige mammon niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Geen huisslaaf kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de ander liefhebben, of hij zal zich aan de ene hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mammon. Hier eindigt de schriftlezing. U bent zalig als u het woord van God hoort en in uw hart bewaart. In de preek gaan we vooral stilstaan bij vers 9... waar Jezus dit zegt, maak uzelf vrienden met behulp van de onrechtvaardige mammon, dus met behulp van geld, opdat zij u, als u gebrek leidt, zullen ontvangen in de eeuwige tenten. Ik weet niet hoe u dit ervaart als u dit stukje leest, maar op de een of andere manier stuit het nogal tegen de borst dat die rijke man, die rentmeester, prijst omdat hij zo verstandig te werk is gegaan. Eigenlijk is die heel oneerlijk geweest. En juist in de Bijbel zien we ook vaak dat er goed gesproken wordt over mensen die eerlijk zijn, die rechtvaardig zijn. En daar willen we eerst nu ook over gaan zingen. Psalm 119, vers 1 en 2. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens en meisjes. Er zijn mensen die best veel geld verdienen. Maar zelfs dat vinden ze nog niet genoeg. Ondanks dat ze veel geld verdienen, proberen sommige mensen toch nog op allerlei verkeerde manieren nog meer geld binnen te krijgen. Graaiers noemen we ze in Nederland. Mensen die er altijd weer op uit zijn om meer en meer en meer geld. Het schijnt zo te zijn dat mensen die veel met geld bezig zijn ook sneller in de verleiding komen om dat te doen. Ik weet het niet precies. Men spreekt zelfs van een soort van graaicultuur in bepaalde takken van de economie. En vandaag heeft men in Nederland in ieder geval geen goed woord daarvoor over. Het druist helemaal in tegen ons gevoel van rechtvaardigheid. Je verdient veel en dan moet je nog meer hebben over de rug van andere mensen. We hebben zojuist een gelijkenis gelezen uit Lucas 16. En in die gelijkenis portretteert Jezus als het ware een graaier van 2000 jaar geleden. Wat gaan de daden van die man tegen ons gevoel van rechtvaardigheid in? Deze man heeft een belangrijk beroep. Deze man is rentmeester. Wat doet hij? Nou, hij zorgt voor alle dingen die met geld te maken hebben van zijn baas. De rekeningen betaalt hij. Hij kijkt naar de inkomsten of het allemaal nog goed gaat. De leningen, dus mensen die wat geleend hebben, dat houdt hij allemaal bij. De bezittingen, alles wordt door hem geregeld. En zijn baas, die lijkt hem heel erg te vertrouwen. Hij houdt niet alles in de gaten. Hij denkt, dat is hem wel toevertrouwd. Ik hoef niet alles te controleren. Maar op een gegeven dag komt hij erachter dat die rentmeester niet eerlijk is. Want wat heeft die rentmeester gedaan? Die heeft zo'n heerlijk leventje gehad. Die heeft allerlei dingen gekocht en gegeten op kosten van zijn baas. Naast het loon dat hij kreeg, smeet hij met geld van zijn baas. Voor zijn eigen spullen. En niet een beetje. Nee, heel erg. Hij verkwiste het. Hij heeft het gevoel dat hij het is die zo rijk is. Niet zijn baas, nee. Het lijkt wel of hij dat is. En hij leeft in een soort heerlijke droom. Waarin het net lijkt alsof hij ontzettend rijk is. Totdat zijn baas het merkt. En dan zegt hij, jij moet binnenkort eens even goed gaan vertellen wat je hebt gedaan. En dan ga ik je ontslaan. Oei. Hij voelt de bui al hangen, ja. Hij denkt, dat gaat me de kop kosten. Ik kan geen rentmeester blijven. En reken maar niet dat hij nog bij iemand anders als rentmeester kan gaan werken, als blijkt dat hij zo onrechtvaardig is geweest. Nou ja, dan waren er nog twee opties. Of je was dagloner, nou dan moest je jezelf gaan verhuren aan mensen die dan wat op het land hadden. Maar ja, hij zegt, dat hebben we net gelezen, hij zegt spitten, dat kan ik niet, dat heeft hij nooit geleerd. Of daar heeft hij een te zwakke rug voor, dat weet ik niet. Maar met een schep of weet ik veel wat werken, dat ziet hij niet zitten. Nou, dan was er nog een andere optie en dat is op straat gaan zitten met je handje zo. En dat is bedelen. En dat ziet hij ook niet zitten. En opeens gaat er bij hem een lampje branden. Opeens denkt hij, ik weet het. Ik weet hoe ik kan voorkomen dat ik straks als een gewoon iemand door het leven moet die weinig geld te besteden heeft en niet meer allerlei luxe dingen om me heen heb. Hij weet de oplossing. Hij kijkt in de boeken van zijn baas en hij ziet dat er een aantal mensen is die een grote schuld hebben. Ze hebben geld geleend van zijn baas. En als je leest waar het om gaat, dan kom je erachter dat het geen kleine boertjes zijn geweest. Nee, dat zijn enorme schulden. Waarschijnlijk ook hele rijke mensen die een enorme investering moesten doen. Even voor de duidelijkheid, 100 vaten olie, dat is de jaaropbrengst van een grote olijfboomgaard. De jaaropbrengst. En die hoeveelheid graan die er genoemd wordt, heel veel mensen in Israël hadden als familietje een eigen stuk grond. Nou ja, 20 van zulke stukken grond nodig om op de graanopbrengst te komen waar het in dit gedeelte over gaat. Het zijn dus hele rijke, hele vermogende mensen geweest. Mensen bij wie hij zich thuis voelt. En één voor één roept hij die mensen bij zich. Hij, kom ze vier. Wat had jij nou ook alweer geleend? Nou ja, 100 vaten olie. Hij zegt, hier heb je dat papiertje. Weet je wat je nou moet doen? Die 100, dat moet je even doorkrassen. Zet er gewoon even 50 neer. Mijn baas die weet het niet. En dan, als het de tijd is om het terug te betalen, hoef je nou maar de helft terug te begeven. En bij dat graan, idem dito, daar haalt hij geen 50% ervan af, maar 20%. Niet 100, maar 80. Hij gaat heel corrupt te werk. Maar het lijkt alsof het niet in voordeel van hemzelf is. Nou, er zit een bepaalde gedachte achter. Moet u zich eens indenken dat u morgen een telefoontje krijgt van de hypotheekadviseur. En de beste man die belt u op en zegt tegen u, ik heb eens wat zitten kijken en ik ben erachter gekomen dat in het computersysteem van onze bank een heel klein foutje zit, waardoor ik eigenlijk uw hypotheekschuld kan halveren zonder dat mensen het merken. En nou, hij zegt, ik weet niet of het helemaal toegestaan is, maar ja, ergens valt het ook wel weer binnen de mazen van wat er mogelijk is. Ik denk dat u die man, stel dat u daarop in was gegaan, ik denk dat u die man uw leven lang dankbaar zou zijn. Moet u nagaan, de helft van uw hypotheek minder. Nou ja, zo ook die mensen. Moet u nagaan dat de helft van je schuld wordt weggesnoept. Als die rentmeester op straat komt te staan, dan weet hij in ieder geval zeker dat hij die ene schuldenaar, dat die hem heel erg mag. En zodoende, als hij maar een aantal van dat soort mensen had, kon hij nou eens hier en dan eens daar een fatsoenlijk diner krijgen. En hij wist in ieder geval dat er, hoewel zijn baas hem niet meer wou hebben, dat er genoeg mensen waren waar hij nog eens langs kon en waar hij op kon rekenen. Nee, zijn toekomst had hij veilig gesteld. Wat een oplichter, hè? Achter de tralies met zulke mensen. Toch? Het vreemde is dat het er alleen niet staat. Ja, er staat hij is onrechtvaardig. Maar meer staat er niet. Als je in bepaalde gelijkenissen leest, dan is er een afsluiting waarin een persoon wordt gestraft, in de gevangenis wordt gezet, in de buitenste duisternis wordt geworpen, maar niets van dit alles. Nee, Jezus spreekt geen veroordelende taal over deze man. En zijn baas in dit verhaal ook niet. Je voelt wel aan, hij heeft zijn baan niet gehouden. Maar die baas, die prijst die rentmeester om zijn inzicht. En Jezus laat merken, dat inzicht, dat zouden de kinderen van het licht, dus de volgelingen van Jezus, ook wel een beetje mogen hebben. Wij kunnen nog heel wat leren van die rentmeester. En Jezus vat de wijze les samen. Maak u vrienden met behulp van de valse mammon. Dus maak vrienden met behulp van geld. Opdat jullie in eeuwige tenten opgenomen worden wanneer je gebrek lijdt. Je mag ook zeggen, opdat je in eeuwige tenten wordt opgenomen als de mammon er niet meer is. Dat is een boodschap die verwacht je niet in de Bijbel. Moeten wij nu ook listig worden? Oneerlijke dingen doen om zo vrienden te krijgen? Ja, daar voelen we wel aan, dat kan het niet zijn. Dat kan Jezus toch niet bedoelen? We moeten vrienden maken met geld dus. Maar is dat nou wel zo wijs? Ik bedoel, jongens en meisjes, moet je eens voorstellen dat je met een prijsvraag van de Donald Duck meedoet. En als je de hoofdprijs wint, mag je je halve klas meenemen naar Euro Disney. Moet je nou eens voorstellen dat jij die prijs wint. De halve klas. En jij mag uitkiezen wie. Op het moment dat ze dat in je klas weten, dan probeert iedereen vriendjes met je te worden. Dat weet ik zeker. En ze proberen nog eens te zeggen, ah, weet je nog, dat was zo gezellig een half jaar geleden. En ja, maar zijn dat echte vrienden dan? Hey, ze willen graag mee naar Euro Disney. Dat is het probleem. Mensen die de loterij winnen, die krijgen ineens heel veel vrienden bij. Maar dat zijn vrienden die zijn niet zoveel waard. Nee, vrienden die je hebt als je niks hebt, als je arm bent. Dat zijn echte vrienden. Vrienden die je zijn als jij niks kan betekenen voor ze. Vriendschap vanwege een prijs of vanwege geld. Dat is een beetje nep. Daar heb je niet zoveel aan. Dat zie je trouwens een hoofdstuk eerder in Lucas ook nog. Die jongen die van huis weggelopen was. Die had heel veel vrienden toen hij nog geld had. Maar toen het allemaal op was, toen zat hij bij de varkens alleen. Nee, daar heb je wat aan vrienden die op je geld afkomen. Maar ja, toch blijft die kernachtige uitspraak van Jezus staan. Maak vrienden met behulp van geld, omdat u in eeuwige tenten opgenomen wordt, of ze u in eeuwige tenten zullen opnemen, op het moment dat het geld er niet meer is. De mammon er niet meer is. Laten we die tekst eens even gaan analyseren. Die eeuwige tenten. Dat maakt het een beetje moeilijk. Wat bedoelt Jezus nou met eeuwige tenten? Nou, dan moeten we eens even gaan kijken naar die onrechtvaardige rentmeester. Wat dacht hij nou? Hij zei bij zichzelf, ik weet wat ik moet doen om ervoor te zorgen dat straks als ik ontslagen ben, ik toch bij mensen thuis kan komen. Dat ze me in hun huis ontvangen. Om eens lekker te eten bijvoorbeeld. Jezus trekt dat door naar het hiernamaals. Eeuwige tenten. Het wordt hoe langer hoe vreemder. Je zou er zo in kunnen lezen dat je met behulp van geld kunt zorgen dat je een plaats in de hemel hebt. Maar ja, als Jezus iets niet bedoeld kan hebben, is het dat toch. Dat laatste gedeelte van die zin, daar kunnen we nog wel uitkomen. Als je gebrek leidt. Of je mag ook zeggen als de mammon er niet meer is. Die mammon is er niet meer op het moment dat je in eeuwige tenten opgenomen wordt. Op het moment dat je gebrek leidt, word je in eeuwige tenten opgenomen. En er zit een gedachte achter. Als je hier op aarde sterft, dan is je geld eigenlijk weg. Dan maakt het niet uit of je 1 euro of 1 miljoen euro op de bank hebt staan. Met euro's of dollars kun je na dit leven niet zo heel veel meer. Die dingen hebben totaal geen waarde. Je kunt er niet meer op terugvallen. En dit is zo'n oud gezegde, dat kent u misschien wel. Een doodshemd heeft geen zakken. Je kan niks meenemen. Dat klinkt misschien als een enorme open deur. Maar staan we er af en toe wel bij stil dat de spullen die wij hebben, die in huis staan, of het geld van onze bankrekening, of de spullen waar wij emotioneel gezien zoveel waarde aan hechten, dat die op een bepaald moment gewoon totaal waardeloos zullen zijn? Alsof je persoonlijk economische systeem helemaal in elkaar stort. Die rentmeester uit het verhaal, die besefte zoiets. Hij zag in ieder geval gebeuren dat het eraan kwam dat hij over een poosje helemaal geen geld meer had. Ja, dat hij arm zou zijn. Als het tegen zat, moest hij gaan bedelen. En weet u welke eigenschap Jezus nou ten voorbeeld stelt? Dat die rentmeester er iets mee doet. Want de kinderen van de wereld, die maken plannen voor de tijden dat de nood aan de man is. En precies dat mogen we van die rentmeester leren. Of misschien moeten we dat wel leren. Want in dat vers lijkt je tussen de regels door te kunnen lezen dat de kinderen van het licht, dus de volgelingen van Jezus, maar weinig verstandige dingen doen. Want ondanks dat we allemaal beamen dat ons bezit binnen afzienbare tijd compleet waardeloos is, doen we overigens weinig met die signalering. We zullen allemaal zeggen dat het helemaal niet meer uitmaakt dat je 1 miljoen of 1 euro op de bank hebt staan op het moment dat je overlijdt. En toch leven we alsof dat in eeuwigheid zal blijven bestaan. Wellicht is het daarom niet zo'n heel erg onverstandig idee om ons geld en ons goed om te zetten in zaken die die crisis wel overleven. Ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar op het moment dat je weet dat de euro bijvoorbeeld helemaal niks meer waard is, dan moet je zorgen dat je goud koopt, bij wijze van spreken. Nou, wellicht is het niet zo heel erg onverstandig om ons geld en goed om te zetten in zaken die verder reiken dan de dood. En dat bedoelt Jezus met vrienden maken met de onrechtvaardige mammon. Met je geld en met je spullen dingen doen die andere mensen ten goede komen. Je geld en je goederen gebruiken in het koninkrijk van God. Wij zijn vrienden van de mensen die wij helpen. En die vriendschap, die stopt niet bij de dood. Die stopt niet als de mammon er niet meer is. Dus, stel, jij moet nog steeds gaan kiezen welke halve klas mee mag naar Euro Disney. Wat zegt Jezus nou? Nou, dat kan met geld, maar ook bijvoorbeeld met zoiets. Kan je nou ook die mensen kiezen uit je klas die dat misschien wel heel erg bijzonder zouden mogen vinden, dat je nou precies hen uitkiest? Dat ene jochie dat altijd gepest wordt, of dat meisje die heel erg verlegen is en niet naar je toe durft te komen. Dat zijn de mensen die dat heel speciaal gaan vinden. Jezus zegt eigenlijk, als je nou geld hebt of spullen hebt of weet ik veel wat, gebruik dat dan op zo'n manier dat jij laat zien dat je mij kent. Dat je weet, je kan laten zien, jongens, ik weet wie Jezus is. Ik wil daar goede en mooie dingen mee doen. Maar dat wordt wel spannend. Want het is niet zo heel erg leuk om vanaf de preekstoel te horen dat wij bepaalde dingen met ons geld wel of niet moeten doen. Geld, dat is iets van, dat is privé. En daar moeten mensen vooral niet te veel over weten. Wij praten ook niet graag over hoeveel wij verdienen, want dat is allemaal privé. En u kent die reclame misschien ook nog wel van, je mag alles van me weten behalve mijn pincode. Geld, dat houden wij het liefste binnenshuis. En deze woorden die stuiten bij mij ook tegen de borst, dat mag u weten. Maar Jezus heeft ze gezegd. Deze woorden komen bij Jezus vandaan. En misschien ziet u deze preek als een bepaalde manier om geld bij u los te peuteren voor het diaconale doel van straks. Of om ervoor te zorgen dat de kerkrentmeesters ruimschoots aan hun betalingen kunnen blijven voldoen. Maar zo concreet wil ik het vanochtend niet maken. Die stap mag u zelf maken. Maar waar wij toe worden opgeroepen vanuit het evangelie, dat is om ons geld en ons goed te gebruiken voor het koninkrijk van God. En in het koninkrijk van God klinkt de boodschap dat Jezus Christus het heil naar de wereld heeft gebracht. Dat is een geestelijke zin, maar ook een heel concrete zin. Als wij manieren weten om met ons geld die boodschap te laten klinken op aarde, dan is dat de beste manier om ons geld te investeren. En dat kan het steunen van de plaatselijke kerk zijn. Dat kan het zijn het voorzien in behoeften van een evangelist in Frankrijk. Of het geven aan mensen in hongersnood. Ja, want dan geef je ook de boodschap af. Wij hebben onze naaste lief als onszelf. De boodschap van het koninkrijk van God. En noemt u maar op. En u weet zelf waarschijnlijk veel beter waar u dat zou kunnen doen dan dat ik dat voor u kan zeggen. En door op deze manier met geld om te gaan, zullen we de God van het geld, de mammon, van zijn machtige troon kunnen stoten. Want geld is zo ontzettend belangrijk. Ik weet niet of jongens en meisjes dat verhaal kennen, maar je hebt wel eens een keer van die rijke mensen, en die gaan dan op een hoog gebouw staan en dan gooien ze allemaal geld zo naar beneden. En dan daaronder wordt het een enorme verkeerschaos, want iedereen die stapt uit zijn auto en die wil dat geld grijpen. En als je mensen gek wil krijgen, dan moet je geld gaan strooien op straat. Omdat iedereen wil dat hebben. Geld is heel erg machtig. Daar kan je heel veel mee bereiken. Maar Jezus zegt, daar moet je je niet door laten beïnvloeden. En om er nou voor te zorgen dat we geen slaaf zijn van het geld, moeten wij leren om het geld te gebruiken. Geld gebruiken in plaats van het te dienen. Nee, als christenen hoeven wij niet te doen alsof geld iets vies is. Alsof we daar als christenen niets mee te maken willen hebben. Nee, ook geld is een gave van God. Zoals wij weten ook dat al onze zegeningen van God afkomstig zijn. En we worden opgeroepen om alle zegeningen, ook geld, te gebruiken in het koninkrijk van God. Het werpt nog een heel klein beetje meer licht op de zaak als we kijken hoe Jezus zijn onderwijs over geld afsluit. Naast het feit dat je met geld dingen kunt doen die je later weer tegenkomt, laat Jezus ook zien dat op de juiste manier, op een trouwe manier omgaan met geld, consequenties heeft voor wat je later zal worden gegeven. We kunnen dat nog wel heel even lezen. Staat dit: wie trouw is in het minste, is ook in het grote getrouw. En wie onrechtvaardig is in het minste, is ook in het grote onrechtvaardig. Als u dan, wat betreft de onrechtvaardige mammon, niet trouw bent geweest, wie zal u het ware toevertrouwen? En als u wat betreft het goed van een ander niet trouw bent geweest, wie zal u het uwe geven? Misschien hebben jongens en meisjes of andere mensen in de kerk het wel eens gedaan dat ze iemand een keer wilden testen. Dat je niet helemaal weet hoe iemand is. Of iemand bijvoorbeeld goed geheimen kan bewaren. En dan kan je dat doen door eerst eens gewoon een heel eenvoudig geheimtje te vertellen. Het is niet erg als dat doorverteld wordt. Maar gewoon eens kijken van, kan die persoon echt iets voor zich houden? Eerst uitproberen in iets kleins. En als iemand blijkt dat dat ook in iets kleins goed kan, dan weet je misschien dat je die persoon kan vertrouwen. En dat ook als je een keer een echt geheim hebt, dat je dan ook nog steeds tegen die persoon wat kan vertellen. Nou, zoiets lezen we ook hier. Wij krijgen van God geld toevertrouwd. Net als dat je iemand een geheimpje toevertrouwt. En ook dit functioneert als een soort van test. Geld is voor God iets heel kleins. Iets kleins waarmee hij kan zien of mensen in staat zijn ook met grotere dingen van het koninkrijk van God om te gaan. Als nou blijkt dat jij als christen met iets kleins als geld goed om kan gaan, dan zal je ook in staat zijn met de grotere dingen van Gods koninkrijk om te gaan. Maar ja, als wij er al van doorgaan met het geld dat wij van God in bruikleen krijgen, dus wie zal dan je zo vertrouwen dat je ook de grote dingen van God zou kunnen krijgen? Nou, daar zitten we dan. In 2012, als christenen in de kerk, met zo'n boodschap. Terwijl de kranten iedere dag koppen met eurocrisis, olieprijs en werkloosheid. Terwijl mensen hier in de kerk zich misschien terecht afvragen of ze hun baan kunnen houden. Of misschien bent u wel hard op zoek. Een preek over geld. Geld beïnvloedt ons heel erg in ons leven. Maar dat moet u voor uzelf beantwoorden. Misschien heerst het geld wel over ons in ons leven. In plaats van andersom. In plaats dat wij over het geld heersen. Na deze boodschap van Jezus zo weer eens tot me door hebben te laten dringen, besefte ik weer. En snapte ik die uitspraak van Jezus weer zo goed. Dat hij op een gegeven moment zegt dat het makkelijker is voor een kameel om door het oog van een naald te gaan, dat het een rijke het koninkrijk van God binnenkomt. Want wie van ons is in staat om zo met geld om te gaan? En ik snap ook die discipelen die vervolgens, arm als ze waren, zeggen, maar wie kan dan behouden worden? En dan zegt Jezus, Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Wij hebben een God die zich ontfermt over mensen die beseffen dat ze God hulp nodig hebben. Wij mogen geloven dat de Heilige Geest in ons hart wil komen om ons te leren hoe we met geld om moeten gaan. Op de manier die God wil. Laten wij zo stapje voor stapje het pad achter onze heiland aanvolgen, aangaan. Hij die zich niet heeft laten afleiden door geld en goed, maar zag waar het op aankwam. Laten wij zo hem volgen in dichte verbondenheid met God, om te zien waar het in het leven echt op aankomt. Amen. Laten wij zingen Psalm 25, vers 2, 5 en 6. Laten wij God danken en voorbeden doen. Heere onze God, wij danken u voor uw woorden die ons verder laten kijken dan onze aardse neus lang is. Dat we opgeroepen werden om onze blik te vestigen op uw toekomst, op de definitieve komst van uw koninkrijk. Daarmee kunnen we verder in ons leven. Maar tegelijkertijd was die boodschap zo hard en bijna onmogelijk voor ons. Geld speelt in onze levens vaak zo'n grote rol. En wij voelen ons zwak en niet in staat om hierin zelf te veranderen. En wij bidden u, Heilige Geest van God, vervul ons. Vervul ons en verander ons. Zodat wij niet twee heren zullen dienen, maar u alleen. U die alle lof waard bent en al onze aandacht waard. Heren, wij bidden u of u zo in onze levens wilt werken en ons nabij wilt zijn. Dat in de alledaagse dingen die ons bezig kunnen houden, of we daarin uw zegen mogen krijgen voor de komende week. En we willen u in het bijzonder bidden voor mensen die het moeilijk hebben. En denken we aan Dirk van Ingen, Willy de Greef, meneer Dries van der Belt, meneer van Os en Jarin van Koten. Heren, we willen vragen of u hen nabij wil zijn in de dingen die zij meemaken, de processen die zij doorgaan, wees hen nabij en geef hen uw kracht. Dat bidden we ook voor Lise van den Berg, dokter. We vragen u of u haar rust wil geven en nabij wil zijn en of u de operatie wil zegenen. Dat het allemaal zo zal gaan als gepland. Geef dat als wij dingen over moeten geven aan anderen, dat we mogen weten dat we dat in principe overgeven aan u. En bij wie is het beter, in betere handen dan bij u? Heren, wij willen u bidden voor Corine en Jan, die komende vrijdag gaan trouwen. Wilt u hen een hele mooie dag geven? Een dag vol van blijdschap. En die in het teken zal staan van liefde en trouw. Zegen hen en geef hen alles wat ze nodig hebben. En ga met hen mee hun huwelijk in. We willen u bidden voor de kinderen van de zondagsschool en de kindernevendienst. Zij die er nu niet bij geweest zijn, wilt u met hen zijn. We willen ook bidden of u wil zijn met de kinderen die juist zo'n overgang hebben meegemaakt, deze dienst. Dat ze hebben iets gekregen waarin woorden van u staan, een Bijbel of een dagboek. En we willen vragen of u met hen wil zijn en met uw Heilige Geest in hen wil werken, dat ze steeds ietsje meer, ietsje verder zullen ontdekken wie u bent. Dat ze steeds ietsje verder zullen ontdekken hoe groot u bent en hoe liefdevol. En dat bidden we niet alleen voor hen, maar dat hebben we allemaal nodig. Om er steeds verder van overtuigd te raken dat we de eeuwigheid nodig hebben om uw liefde misschien ooit op waarde te schatten. En om die echt te kunnen peilen, hoe groot, diep en hoog die is. Heren, wij willen u ook danken voor de thuiskomst uit het ziekenhuis van Martin van Hasselaar. Dank u dat u hem zo zegent. En we willen ook vragen of het herstel verder ook goed zal gaan. Wij bidden u zo als we hier vandaan gaan, of u met ons wil zijn, ons wil bewaren En of u zo, als we de week ingaan, ons woorden in de mond wil leggen die we tot anderen kunnen spreken. Of wil inspireren met daden die vertellen over u. Dit vragen we u zo niet omdat we dat verdienen, maar uit genade alleen. Amen. We gaan zingen Psalm 24, vers 1, 3 en 5. En in de preek kwam aan de orde dat ook het geld dat wij hebben, dat het eigenlijk maar bruikleen is, omdat God de eigenaar van alles is. En daar gaat Psalm 24 onder andere ook over. En onder het voorspel zal er gecollecteerd worden voor de genoemde doeleinden. Laten we bidden om een zegen. De Heere zegene ons en Hij behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geve ons vrede. Amen.